In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 108e psalm en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren doen verstaan. Want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Wat er verder volgt in het tweede vers van de 108e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, het derde hoofdstuk, de zesde brief van Philadelphia, dus de versen 7 tot en met 13, de schriftlezing Openbaring 3, de versen 7 tot en met 13. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 22e psalm, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid, op het nakroost dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Het laatste vers van de 22e psalm.
En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. Die zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. Degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijn leidse mij bewaard hebt, zal ik ook u bewaren uit de uur der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns gods en de naam der stad mijns gods. Namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking is de brief zoals we die met elkaar hebben gelezen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 24e psalm en daarvan de versen 2, 4 en 5. Wie klimt de berg des Heren op, die zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden. En het vierde vers, verhoog o poorten nu door boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Ook het vijfde vers, 2, 4 en 5. Van de 24e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 107e psalm, en daarvan het 8e vers. Hij was het voor wien gereed, de koperen deuren weken, die ijzeren grendels deed in 1000 stukken breken. Het 8e vers van de 107e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een gesloten deur. We hebben er allemaal wel eens voor gestaan. Je wilde naar school, of je moest je ergens melden, in een kantoor, of je kwam voor een sollicitatiegesprek, maar je kwam er niet zomaar binnen. De deur zat namelijk op slot. Hij zat dicht en de toegang tot het gebouw was geblokkeerd. En met een druk op de bel naast de deur meldde jij je komst. En even later komt er iemand bij de ingang van de deur en laat je naar binnen. En achter hem loop je het gebouw door. En hij heeft in zijn hand een pasje waarmee elke deur in het gebouw open gaat. En zo gaan er ineens allerlei deuren voor je open. Totdat je daar bent waar je wezen moet. En dat is nou precies wat er ook gebeurt in de gemeente van Christus in Philadelphia. Allerlei deuren gaan er voor haar open. Geopend door die grote sleuteldrager Jezus Christus, die zij mogen volgen. Dat zien we nou ook terug in dit 6e kerkvisitatieverslag. En als thema zetten we boven de prediking Philadelphia, waar er deuren open gaan. 2 gedachten. In de eerste plaats een gemeente die werft. En in de tweede plaats een gemeente die erft. Philadelphia, waar er deuren open gaan. Een gemeente die werft en in de tweede plaats een gemeente die erft. Het wordt wel eens gezegd, een kerk die niet werft, sterft. En dat wisten ze ook in Philadelphia. Want missionair bezig zijn, om het zo te zeggen, zat daar in de genen. Philadelphia was zelf een stadje dat eigenlijk geen eens zo heel veel voorstelde. Zeker in het licht van een heel aantal van die andere gemeentes die we al hebben behandeld. Het was in de 2e eeuw voor Christus gesticht door een zekere Attalus, koning van Pergamum. En die Attalus die had als bijnaam Philadelphus. Wat betekent hij die zijn broer, die zijn broeder bemint? En hij had die bijnaam gekregen uit loyaliteit naar zijn oudere broer die hij later is opgevolgd. En zodoende werd deze stad genoemd naar zijn bijnaam Philadelphia. Het werd een betrekkelijk welvarende stad die dreef op industrie en landbouw. De stad was gelegen in een vulkanische omgeving. En het vulkanische gesteente zorgde ervoor dat de grond ook erg vruchtbaar was en ook geschikt voor druiventeelt. En het werd dan ook het centrum van de verering van Dionysos, de god van de wijn en van de vreugde. De omgeving was daarbij ook nog eens aardbevingsgevoelig. Want in het jaar 17 werd ook Philadelphia getroffen door een enorme aardbeving. Waarvan schrijvers uiteindelijk hebben opgemerkt dat het een van de grootste rampen was sinds mensenheugenis. En juist in Philadelphia vonden er veel naschokken plaats. Waardoor de bewoners maandenlang niet in de stad durfden te komen, maar buiten de stad leefden in tenten. En vanwege dat aardbevingsgevaar is de stad ook nooit echt groot geworden. De stad en U moet het maar proberen te onthouden, want dat komt nog een keer terug. De stad die droeg verschillende namen. In de loop der tijd. Na de aardbeving, toen de stad werd opgebouwd op last van de keizer, kreeg het een poosje de naam Neo-Caesarea. Je zou kunnen zeggen de nieuwe stad van Caesar. En rond het jaar 75 kwam de naam Flavia op de munten te staan. Dat was in de dagen van de keizer Vespasianus en dat was de eerste Romeinse keizer uit de Flavische dynastie. En deze landstreek, eigenlijk op het snijvak van Lydië en Frigië, die daar werd dus eeuwen daarvoor dat Johannes die brief mocht afleveren, werd daar een stad gesticht. En de stad die had van oorsprong missionaire bedoelingen. Misschien weten u of jullie het wel, dat in die dagen door de Grieken, om de Griekse cultuur te verspreiden door heel de wereld heen, dat er bepaalde steden werden gesticht om van daaruit dat Griekse gedachtegoed verder te verspreiden. En Philadelphia was nou zo'n stad. Ze vormden de poort op de handelsroute naar het oosten. Als je voorbij Philadelphia kwam, ging als het ware een deur voor je open. En kwam er een hele wereld voor je te liggen. En Philadelphia werd dan ook wel gezien als een sleutelstad, als de poortstad naar het oosten. En nu is in die gemeente, in die stad, een gemeente van Christus ontstaan. En opnieuw, net als bij een aantal andere brieven, moeten we zeggen hoe die gemeente is ontstaan en door wie? We weten het niet. In elk geval is hier ook het evangelie verkondigd. En het heeft zijn werk gedaan. Zondaarsharten werden geopend door de Heilige Geest. En zondaren mochten tot het geloof komen in de Heere Jezus Christus. Ze mochten door die ene deur, Jezus Christus, naar binnen gaan. En zo ontstond er een gemeente van Christus in Philadelphia. Klein in getal, wordt later genoemd klein van kracht. Verklaarden spreken over maximaal een paar honderd leden. Maar het is wel een prijzenswaardige gemeente. Want net als voor Smyrna heeft Christus alleen maar lof voor deze gemeente. En er komt geen enkele bestraffing tot haar. En als hij die lof geeft, doet hij dat op goede gronden. Want hij die deze lofprijzing uitspreekt, is de heilige, de waarachtige. Zo lezen we in vers 7. De heilige en de waarachtige. Zo openbaarde God zich in het Oude Testament. En nu de Heere Jezus. Hij is de heilige. Degene die de zonde niet kan verdragen. En daarom hebben wij onheilige zondaren in onszelf voor hem geen enkel bestaansrecht. En die naam mag ons dan wel doen beven. Want ik ben onheilig en onrein. En hij, de Christus, is heilig. Tegelijk ligt in die naam ook troost. Want Christus is de heilige en in hem is een onheilig volk heilig gemaakt. Hij is de heilige en hij is, dat is het tweede, de waarachtige. Dat wil zeggen de betrouwbare. Je kan op hem aan. Hij maakt zijn woord waar. Zowel in zijn belofte als ook in zijn bedreigingen. Hij zal zijn woord bevestigen. Al kan dat gaan dwars door het onmogelijke heen. Maar als hij wat zegt, dan is het ook zo. En juist daarom is die lofprijzing voor die gemeente van Philadelphia ook tot troost. Ja, wij kunnen wel eens mensen naar de mond spreken. Dan zeggen we dat iemand iets heel moois heeft gedaan, terwijl we er eigenlijk niks van menen. We geven iemand een schouderklopje, terwijl de prestaties die hij heeft geleverd ver beneden de maat waren. Maar als hij wat zegt, is het waarachtig. Want hij is de waarachtig. Altijd. En ook hier in deze brief. En dan heeft hij veel om de gemeente te prijzen. Dan kijken we naar vers 8. Het slot van vers 7 komt later aan de orde. Als hij dan zegt, ik weet uw werken. Hem ontgaat dus niets. Hij weet alles wat zich afspeelt in Philadelphia. En hij heeft er niets op aan te merken. Hij heeft alleen maar lof voor haar. Al telt ze misschien in het licht van al die 7 gemeenten geen eens zoveel voor. En is ze vermoedelijk de kleinste van die 7. Toch is ze meer dan ze schijnt. Haar kleine kracht is tegelijk haar werfkracht. Want zo lezen we, vers 8. Ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten. Voor de ogen van de leden van de gemeente gaan dus deuren open. En dat wijst hier op missionaire openingen. Zoals vanuit Philadelphia een paar eeuwen daarvoor het Griekse gedachtegoed verspreid werd door de wereld, zo mag nu vanuit de christelijke gemeente van Philadelphia het evangelie van Jezus Christus worden verspreid. Er ontstonden openingen om het evangelie te delen. Zoals we dat ook in de schrift kunnen lezen bij Paulus. Toen Paulus in Troas aankwam, we lezen dat in 2 Korinthe 2. Dan staat daar, voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mij een deur geopend was in de Here. En Philadelphia, de enige van de 7, was nu echt een zendingsgemeente. Wie de Heere Jezus oprecht met zijn hart heeft leren lief krijgen, die wil toch ook graag dat evangelie delen met anderen. Het levende geloof maakt tot een evangelist. In de klas, op de universiteit, op de kotter, in de vis, in het ziekenhuis, achter de kassa, op kantoor. Een gezonde gemeente is in de grond der zaak ook een missionaire gemeente. En elke ware christen is een kleine zendeling. En zo lag dat nou ook in Philadelphia. Maar hoe hebben ze nou die missionaire roeping, hoe hebben ze daar nou gestalte aan gegeven? Ja, vandaag de dag wordt dan geïnvesteerd in grootschalige evangelisatieacties. En allerlei events worden georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Er worden folders gemaakt en zogenaamde welkomstdiensten of opendeurdiensten die worden belegd. En op zichzelf genomen hoeft dat ook niet allemaal verkeerd te zijn. Maar we zien wel dat in Philadelphia dat er iets anders van hen wordt gezegd. Wat hen nou eigenlijk missionair maakt en wat die gemeente werfkracht geeft. En dat is opmerkelijk genoeg door weinig opmerkelijke gebeurtenissen. 3 zaken noemt de hemelse kerkvisitator. Alle 3 in vers 8. Want gij hebt kleine kracht. Gij hebt mijn woord bewaard en gij hebt mijn naam niet verloochend. We zien dus dat bij hen het woord veilig was. Ze pasten het niet aan, ze veranderden het niet, ze schipperden niet daarmee, maar ze bogen onvoorwaardelijk voor het hele woord van God. En ze koesterden dat woord als een schat voor hun hart. Het woord was een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. En het woord wees hen de weg op alle levensterreinen. Al staat dat woord haaks op wat de wereld leert. En al past dat woord niet bij de cultuur van vandaag. Maar juist die gemeenten die vasthielden aan dat aloude woord, die hebben de wereld ook wat te bieden. Er ligt daarin ook niet een les voor ons als christelijk gereformeerde kerken. Als we trok allerlei geluiden hoorden dat we het woord niet al te letterlijk moeten nemen, niet al te letterlijk moeten lezen, maar dat we ook vooral moeten aansluiten bij de culturele context van vandaag. Dat het ook weer kan wisselen of dat nou hier is of dat het ergens anders in een ander werelddeel is. Maar de kerk die verliest toch haar aantrekkingskracht en haar kleur als Gods woord wordt losgelaten. In Philadelphia hielden ze dat woord vast. Ze bewaarden het. Dat woord dat ontdekt aan zonde en schuld. Dat woord dat getuigt van de Christus. Het is dat woord dat een zondaar ook leidt naar het kruis van Christus. Ze vonden hun vreugde in dat woord. Want ze vonden hun zaligmaker in dat woord. En een christen is dan ook voluit schriftuurlijk. Het woord is hem lief. En het woord is voor hem of voor haar de hoogste schat. En wie het woord niet lief heeft, wie gaat schappen in dat woord van God, ja, die toont daarmee aan dat hij ook geen echt kind van God is. Het tweede, wat van hen wordt gezegd, is dat ze vasthielden aan de naam van Jezus. Ze beleden de Heere Jezus als de enige naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Ze hebben mijn naam niet verloochend. Ondanks verdrukking en moeite kwamen zij uit voor de naam van Christus. Ze schaamden zich er niet voor. Al was er tegenstand vanuit de heidenen en vanuit de Joden, toch bleven ze die naam belijden. Waar Petrus bezweek voor de blikken van een dienstmeisje, gebeurde dat in Philadelphia niet. Daar leefde men in dat stille vertrouwen en klonk de heldere belijdenis dat Christus hun zaligmaker is. En dat werd opgemerkt. Dat werd gezien. Dat gaf een goed getuigenis. We zouden kunnen zeggen, ze bleven bij het fundament van de schrift en bij de belijdenis dat Jezus de Heere is. En met woord en met daad mochten ze uitspreken te geloven dat Jezus hun Heere is. Ze leefden vanuit die overtuiging dat Christus toekomt alle macht in de hemel en op de aarde. En dat hij het is die heeft getriomfeerd over de machten van de boze. Dat bepaalde nou hun staan in de samenleving. Het was niet krampachtig of afwerend of angstig. Nee, ze hadden de deuren openstaan naar de wereld. Want ze hebben immers een woord voor de wereld. En ze waren betrokken op hun omgeving. Ze waren bewogen met hen die in de duisternis rondwandelden. En waar het mogelijk was, beleden ze Jezus als hun Heer. En spraken ze van de hoop die er leefde in hun hart. En in alle eenvoud, maar ook met volharding, beleden ze hun geloof. En ze vertoonden daarbij het beeld van hun meester, de Heere Jezus. Ze werden niet boos, ze werden niet beheerst door drift. Als er lastiggevallen waren in de omgeving, scholden ze niet terug. Ze onthielden zich van allerlei zonden en van ongerechtigheden. Ze hadden oog voor hun naast. En ze zochten het heil voor hun naast. Dat viel op in Philadelphia. Het maakte ook indruk op de mensen. En daardoor ontstonden er ook openingen om dat evangelie te verspreiden in Philadelphia. Er gingen deuren voor hen open om tot anderen te spreken van de Heere Jezus. Er kwamen mogelijkheden om het geloof te delen. Hoe rijk als dat kan. Want hoe lastig kan het zijn als je stuit op gesloten deuren. Op je werk, in je gezin, in je omgeving waarin je woont, werkt of studeert. Het kan ook ambtelijk zijn op de huisbezoeken die je aflegt. Of tijdens de catechisaties die gegeven worden. Of op een vereniging misschien. Dat je aan alles merkt dat het hart van die ander potdicht zit. Voor koning Jezus. Ja, men wil overal wel over praten. Over de voetbal. Over auto's. Over het werk, over vakanties, over allerlei nieuwtjes die zijn gehoord. Maar als God, de Heere Jezus, zonde, schuld en eeuwigheid aan de orde komt, dan is het alsof de luiken helemaal dichtgaan. Daar wil men niet over praten. In Philadelphia lag dat anders. Dat eenvoudige geloofsgetuigenis van die christenen in de stad, die bood nou gelegenheid om dat evangelie door te geven. En door Gods genade kwam er een luisterend oor om het op te merken. Het evangelie vindt er ingang. Nee, niet door heel veel bijzondere zaken. Philadelphia was een gewone gemeente met hele gewone mensen. Niks bijzonders eigenlijk. Of dit. En eigenlijk is dat dan juist het bijzonderste. Als mensen hun eigen kleinheid en hun eigen zwakheid hebben leren inleven. En hun kracht in Christus hebben gevonden. En zo lag dat in die gemeente. Klein weliswaar, maar sterk in het geloof. En gefundeerd op dat brede draagvlak van het eeuwige woord van God. En dat trok dan uiteindelijk ook vijanden aan. Vijanden die er woonden in Philadelphia. Kijk maar naar vers 9. Daar staat het. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Dus die Joden, ook in de stad Philadelphia, een aanzienlijk deel van de bevolking, die niets moesten hebben van de Heere Jezus. Die in naam Jood waren, maar in werkelijkheid een vijand van God en een vijand van Christus. En dan zouden wij zeggen, nou, als je komt met het evangelie, sla dat huis maar over. Loop daar maar voorbij. Wat evangeliseren onder de grootste vijanden? Nou, dat is toch palen voor de zwijnen werpen. Maar let er dan op wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt, zie, ik zal maken dat zij komen zullen. Ja, als het woord open gaat, gaan er harten open. Dat belooft hij. Als vanuit dat woord wordt gesproken over de gerechtigheid van Christus en de zaligheid in Christus, mogen er harten open gaan. En dan zijn ze er die komen. Ik zal maken. Door het goddelijk licht geleid. Joden. Die komen. En neervallen en vragen naar God. Of een crimineel die los van God leefde. Of een die alle remmen had losgegooid in zijn leven. Of misschien juist wel zo'n een die niets meer van God wilde weten. Maar hij, de koning van de kerk, die zal maken dat ze zullen komen. En dat ze zullen neerbuigen in het stof, neervallen, neerknielen. En dat ze er zijn uit de synagoge van de Satan, die Christus aanbidden en hem verheerlijken. Die geopende deur die Christus hen biedt, die leidt tot geopende harten van vijanden. Dat ze er zijn. En zullen vragen aan die christenen in Philadelphia, vertel me nou eens wie Jezus is. Vertel me nou eens hoe je hem hebt leren kennen en wat je in hem hebt mogen vinden. En zo zijn er deuren die opengaan voor het evangelie. En is dat uiteindelijk ook een rijke profetie van wat er nog gebeuren zal onder het volk van Israël. Dat Gods werk nog doorgaat. Tegelijk roept het toch ook vragen op naar ons toe, als gemeente en naar ons persoonlijk. Wat gaat er van onze gemeente uit? Wat gaat er van ons uit op ons dorp? Heeft onze gemeente werfkracht? Maken we anderen jaloers? Is het wel eens dat ze vijanden inderdaad van het evangelie, dat ze tot u, tot jou, die zegt een kind van God te zijn, zijn gekomen met die vraag, vertel me nou eens wie Jezus is. En vertel me nou eens hoe je hem hebt leren kennen. Want mogen wij nou ook zo het licht van het evangelie verspreiden? Want als het goed is, dient toch elke gemeente wervend te zijn. En als het goed ligt, dient toch elke ware christen een zendeling te zijn. En juist nu in ons land het aantal christenen ook sterk afneemt, dan komt het toch aan op dat eenvoudig vasthouden van Gods woord en het belijden van Gods naam. Opdat daaruit een getuigenis mag uitgaan naar de mensen om ons heen. Klein van getal zeker, maar hun kracht ligt in Christus. En zo gaan de deuren voor hen open. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een gemeente die erft. Want het valt op dat in deze brief, waar de Heer Jezus alleen maar lofprijzingen spreekt over die gemeente, dat er ook nu zoveel beloften klinken. 7 keer komt er een belofte van Jezus, wat hij zal doen voor deze gemeente. Laten we er maar naar kijken. De eerste zien we in vers 8. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. De tweede in vers 9. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge des Satans. De derde ook in vers 9. Zie, ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden en bekennen dat ik u lief heb. De vierde, in vers 10. Zo zal ik u ook bewaren. De vijfde belofte in vers 11. Zie, ik kom haastelijk. En dan de laatste twee in vers 12. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. Wat daar dan verder volgt. Zeven beloften. Een volheid van beloften dus. Er wacht hen een schat van zegeningen. Een volheid van heil. Een rijke toekomst. En die eerste drie beloften die hebben te maken met de werfkracht van de gemeente. Dat hebben we net gehoord. En de vierde belofte, dat is een belofte voor dit leven. Vers 10. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. De gemeente die heeft dus Gods woord bewaard en daarom zal Christus die gemeente bewaren. En wanneer zal hij dat doen? In de uren der verzoeking. Dus in een tijd van vervolging. Zeker, dat kan heel concreet te maken hebben met die vervolging onder keizer Trajanus. Toen de christenen in Philadelphia 10 jaar lang te maken kregen met verdrukkingen. En de Heer Jezus belooft hen bij te staan en nabij te zijn in die tijd van vervolging. Maar toch mogen we dit mijns inziens breder trekken en mogen we ook verder kijken. Niet alleen voor de gemeente van Philadelphia, want de Heilige Geest heeft ook ons dit woord toebetrouwd. En dan kunnen we toch ook zeggen dat die verzoeking nou alles te maken heeft met de wederkomst. Voor de wederkomst vindt de uren der verzoeking plaats. Dat zal een tijd zijn van afval. Een tijd waarin de mensen massaal afstand zullen nemen van God en van zijn woord. En als we dan rondkijken. Nee, niet meer in Philadelphia, maar gewoon eenvoudig op Urk. Moeten we dan niet zeggen dat we daar middenin zitten? Een tijd van secularisatie. Waarin mensen zich los willen maken van Gods woord. En de laatste resten van het christendom opgeruimd moeten worden. En waar de kerkelijke kaalslag eerst de grote steden in ons land trof, toen de middelgrote steden, zien we toch nu dat de Bijbelbelt aan de beurt is. We zien het op ons dorp. De laatste pak en beet 5, 7 jaar. Hoe de kerkverlating enorm toeneemt. En hoe kerkbezoek. En zeker 2 keer per zondag. Voor velen op Urk geen vanzelfsprekendheid meer is. Dat de zondag heel anders wordt ingevuld dan 15 jaar geleden. Ze zijn ook in ons midden die het zelf elke zondag ervaren, dat in de nieuwbouwwijken er bijna geen verschil meer is tussen de zaterdag en de zondag. En hoe de normen en de waarden van Gods woord, hoe die ook steeds meer en meer worden losgelaten. De onderlinge liefde die verkilt en mensen die zich verharden. En dat er op Urk kinderen opgroeien die niet of nauwelijks meer in de kerk komen. Moeten we bedenken wat dat betekent voor de komende generaties. Als ze er nu zijn, en het is echt niet 1 of 2 gezinnen. Dat ze er nu zijn waar kinderen groot worden die niet met de kerkgang bekend worden gemaakt. Het zal toch ook blijken dat ook de tijd alsmaar benauwder zal worden.
Een tijd waarin vervolging en verdrukking christenen zal treffen. En we lezen dat deze komt over de gehele wereld. Dus voor de definitieve voltooiing komt er een korte periode, de uren van de verzoeking, waarin die verzoeking schrikbarende vormen zal aannemen. Iets wat eigenlijk niet onder woorden te brengen is. De Heer Jezus, die er iets van heeft gezegd, als hij sprak over de barensweeën voor de wederkomst. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, strijd, de liefde die verkilt, de wereld die steeds sterker trekt, valse profeten en valse christussen die op zullen staan. En nu belooft hij aan die gemeente van Philadelphia, die vasthoudt aan zijn woord en zijn naam niet verloochent, dat hij in die uren der verzoeking met hen is. Hij houdt de zijnen vast, ook als die gloedgolf van afval en secularisatie over de wereld zal stromen. Maar hij belooft bescherming. Hoe? Nou, dan zijn ze er die menen dat Christus zijn gemeente uit de wereld weg zal nemen voordat die periode van grote verdrukking zal plaatsvinden. Dat is dan zeg maar de gedachte van de opname van de gemeente. Toch denk ik in het licht van vers 11, dus het volgende vers, dat we het veel eerder kunnen lezen als de belofte van de Heere Jezus om bescherming te bieden aan zijn gemeente die op aarde te maken krijgt met die verdrukking. Want daar in vers 11 roept de Heere Jezus op in het licht van de wederkomst om te volharden in het geloof en vast te houden aan hetgeen ze hebben. Zie, ik kom haastelijk, houd dat gij hebt. Alsof hij zegt, houd het nog even vol, ik ben er bijna, volhard, wees waakzaam. Blijf standvastig. Want als hij er is, als hij komt, dan wacht de erfenis. En die erfenis, dat is hier die kroon. Een zegenkrans, een overwinningskrans voor degene die hebben vastgehouden aan zijn woord en zijn naam niet hebben verloochend. Trouwens, het valt wel op, ook in deze brief, net als al in alle andere, dat er wordt gesproken over een belofte voor overwinnaars. Dus, alhoewel de situatie overal anders was, had elke gemeente te maken met strijd. De kerk des Heren op aarde is ook altijd een strijdende kerk. Maar dwars door die strijd heen leidt Christus hen dan tot de overwinning. En hij doet hen delen in de erfenis. En er wordt in de Bijbel op verschillende manieren wordt die erfenis omschreven. En in deze brief vinden we dat terug in vers 12. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Het eerste dus een pilaar in de tempel van mijn God. Een pilaar, dat is een zuil. Een dragende zuil van de tempel. Je zou kunnen zeggen een steunpilaar. Zo zal hij hem maken. En het wijst dan op twee dingen. Allereerst op vastheid. Een pilaar is immers het beeld van standvastigheid. Dat heeft juist Philadelphia veel te zeggen, want in gebieden waar aardbevingen plaatsvinden, gebeurt het dikwijls dat zo'n pilaar overeind blijft staan. En wie vasthoudt aan het woord van God, die zal staande blijven als een pilaar. En die pilaar staat eeuwig vast in de tempel van God. Niemand kan die omstoten. Welke aardbevingen er ook komen, welke verwoestingen er ook komen, als ISIS of welke andere macht misschien er zal komen. Want ze staan vast in Christus. De zaligheid ligt onwankelbaar vast in zijn welbehagen. En een trouwe, volhardende christen zal zijn als een pilaar in Gods tempel. Dus een beeld van vastheid. Maar in de tweede plaats was zo'n pilaar ook een sieraad voor de tempel. In de tempel van Salomo stonden twee pilaren, Jachin en Boas. En die vormden nou een sieraad voor de tempel. En zo krijgen Gods kinderen een eervolle plaats in de tempel, waardoor de Heere voor eeuwig zal pronken met zijn werk en met zijn kerk. En het was in die dagen de gewoonte dat de pilaren van heidense tempels, dat die eretitels droegen. En als een heidense priester zijn diensttijd erop had zitten, of als die was gestorven, dan werd er voor die priester een pilaar opgericht in die heidense tempel. En die pilaar droeg dan de naam van die heidense priester. Nou, en nu zegt de Heere Jezus tot die gemeente van Philadelphia dat er op die pilaar dat er een drievoudige naam komt te staan. Nee, niet de naam van die christen. Hun namen wordt niet gegraveerd op die pilaar. Want onze namen zijn niet zo belangrijk. Maar wel drie andere namen. De naam mijn Gods, de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, en mijn nieuwe naam, dat is die nieuwe naam van Christus. Ik zei het al aan het begin, ze wisten in Philadelphia wat het betekende als hun naam veranderde. En nu staat dus op die pilaar die drieledige naam geschreven. En zo zullen ze nou worden getekend met de naam van God als burger van het nieuwe Jeruzalem en met de naam van de Heere Jezus. Het eigendomsmerk staat erop. Ze behoren God toe. En ze zijn burgers van het nieuwe Jeruzalem. En dat alles alleen vanwege Christus. Versierd met prachtige namen. Schitterend tot zijn eer en tot verheerlijking van zijn naam. En dat is nou die erfenis die alle ware christenen wacht. Als zo'n schone pilaar mogen ze gehecht zijn op dat vaste fundament Jezus Christus, die de uiterste hoeksteen is van dat godsgebouw, van die tempel. Maar dan wordt het wel de vraag voor mij, voor u en voor jou. Is die erfenis nu ook voor ons weggelegd? Mag u straks een rijke erfenis ten deel vallen? En die erfenis heeft nog alles te maken met een deur. Want laten we nog eens kijken naar het begin van deze brief. Want dan zegt de Heere Jezus in het 7e vers. Dan zegt hij, dit zegt de heilige en de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. En dat zijn woorden die niet voor het eerst in de Bijbel staan. Die al voorkomen in het Oude Testament, waar de sleuteldrager belangrijk was. En waar de sleuteldrager ook een belangrijke bevoegdheid had. En we lezen in Jesaja 22 hoe Sebna, de schatmeester van Davids huis, dat hij ontslagen wordt vanwege verkeerd gedrag. En dan wordt Eliakim zijn opvolger. En dan krijgt Eliakim die grote sleutel op zijn schouders gelegd. En daarmee krijgt hij het beheer van de kamers in het koninklijk paleis. En dan lezen we daarvan Jesaja 22, vers 22. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Wie dus toegang wilde krijgen tot de vertrekken in het koninklijk paleis, die moest bij Eliakim zijn. Hij alleen kon die deuren openen of sluiten. Als iemand dus kwam voor dat koninklijk paleis, stond hij voor een gesloten deur. Je kon er niet in. Alleen als Eliakim, als hij eraan kwam en als hij voor je uitging, gingen er deuren open. En nu vergelijkt de Heere Jezus zich met zo'n sleuteldrager. En dat wil dus zeggen, alleen in hem is er een geopende toegang tot de schatkamers van Gods genade. Alleen door hem gaan de deuren open die toegang geven tot de troonzaal waar God de Vader is. Alleen door hem is er een geopende deur naar het Vaderhart. Is het wel eens uw vraag hoe u dat koninklijk paleis nou binnenkomt? Hoe je dat paleis, dat vaderhuis met die vele woningen, nu binnen kan gaan? Dan moet u bij de sleuteldrager zijn. Bij de Heere Jezus Christus. Buiten de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen, buiten de Heere Jezus kom je er bij God niet in. Dan moeten we eerlijk zeggen dat de deuren, om dat beeld maar even vast te houden, van dat koninklijk paleis, die zitten potdicht. De deuren tot die tempel, die zijn gebarricadeerd, aangrijpend. Dat we staan voor een gesloten deur. En dat alles als een gevolg van onze val in Adam. En het ligt zelfs nog sterker. We staan niet alleen voor een gesloten deur, maar wij hebben ook zelf ons hart gesloten voor God. En we hebben allerlei slagbomen, hebben wij voor ons hart geplaatst. De slagboom van de zon. De slagboom van de liefde tot de wereld. De slagboom van onze trots. Die slagboom van onze akelige hoogmoed. En wees eerlijk, kent u het niet? We willen helemaal niet dat God binnenkomt. En we doen ons best ook nog om hem tegen te houden. Kijk, jongens en meisjes, misschien ken je dat wel. Thuis iets is gebeurd en je was het niet eens met je vader of met je moeder. Boos rende je naar je kamer toe. Boven ging je zitten op je kamer, mokkend. Toen hoorde je eigenlijk aan de voetstappen op de trap dat je vader of dat je moeder eraan kwam. En toen ging je met je rug tegen de deur aan staan. Ja, zo dat ze niet zomaar de deur open konden doen. En met al je kracht verzette je er tegen, zodat je vader of je moeder niet binnen kon komen. Nou, dat is nou precies hoe een mens in elkaar steekt. Wij willen niet dat God de deur van ons hart binnenkomt. En we verzetten ons er tegen. Met al onze krachten. En toch, tegen zijn kracht zijn wij niet bestand. Want we kunnen verzet bieden. We kunnen er tegen ingaan. Maar als de Heere met zijn genade doorbreekt, breekt hij dwars in ons leven binnen. En komt hij dwars ook door gesloten deuren heen. Want als hij door zijn woord en door zijn geest tegen ons hart aandrukt, tegen die deur van ons hart, dan komt hij naar binnen. En breekt hij gesloten harten open. En met zijn woord en geest dringt hij naar binnen. Ja, en dan? Wat gebeurt er als hij binnendringt door zijn woord en door zijn geest? Ja, dan ga je zien dat je zelf voor een gesloten deur staat. Die gesloten deur van het Vaderhuis. Dat je geen toegang hebt tot God. En dat die deur dicht zit. En dat door eigen schuld, dat je er zelf buiten staat. En dat als de nacht van Gods oordeel zal vallen, dat je voor eeuwig er buiten staat. Voor altijd buiten moeten staan in die donkerste nacht, waar de stormwinden van Gods gericht en de bliksemstralen van Gods oordeel je voortdurend onophoudelijk zouden treffen. En wat krijg je dan? Een borg en een middelaar voor je hart nodig. Wat ga je dan toch zoeken naar een weg, naar een uitgang om die eeuwige straf te kunnen ontgaan? Oh ja, zo steekt de mens dan toch in elkaar. Dan zoeken we eerst naar allerlei achterdeurtjes om binnen te kunnen komen. Misschien het achterdeurtje van onze ernst, van onze ijver, van onze tranen. Noem al die achterdeurtjes maar op. Maar daarmee kom je niet binnen. Maar er is een betere deur. En die deur, die staat ook geopend. Ja, hij roept het ons zelf toe vanuit zijn woord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Christus Jezus alleen is de toegangsdeur tot God. Het is die deur die open zwaait door het werk van Gods geest voor een voor wie zonde tot schuld is geworden. Voor een verbroken hart, voor een verslagen geest, ligt er nou zoveel ruimte in die geopende deur, Christus Jezus. Ja, dat zelfs de grootste zondaar, dat die er doorheen past. En die deur, die staat nog open. En hij nodigt nog om door die deur naar binnen te gaan. Eenmaal, dan zal die deur zich sluiten. Dan is er geduld op en gaat die deur dicht. In het uur van sterven, als de Heer Jezus voor die dag is teruggekomen. Maar dan gaat die deur dicht. En dat voorgoed. Bedenk, Jezus alleen is de deur naar Gods Vaderhart. En wie door die deur binnengaat, ja, die mag vrede vinden voor zijn ziel. En zo is de Heere Jezus Christus toch alleen de toegangsdeur naar dat nieuwe Jeruzalem. En hij is het die het je zegt, zie, ik ben de deur. En die deur staat open, opent hij. En wie hem volgt, ja, die wordt door hem geleid. Om daar verder geleid te worden in die kamers van het koninklijk paleis. En daar te mogen komen in die kamers, de schatkamers van zijn genade. Die kamers waar de goederen van zijn heil liggen opgeslagen. Waarvan hij uitdeelt. Ja, hoe hij dan ook uiteindelijk verder zal leiden. Tot die troonzaal, die toch ook de bruiloftzaal is. Waar de bruiloft van het lam mag worden gevierd. Hij is het die de sleutel beheert. Hij opent gesloten deuren. En hij brengt in de schatkamer van Gods liefde. En hij alleen is de hoofdingang, maar ook de enige ingang naar het Vaderhuis. Jezus alleen. Toe, loopt u daarmee vast. Hoe kom ik dat koninklijk paleis binnen? Moet u bij hem zijn. Bij die sleuteldrager, Jezus Christus. En hij opent. En dan kan niemand meer sluiten. Dan bent u voor eeuwig binnen. Maar als we nog altijd met onze eigen sleutels gaan knikken en kraken, komen we er niet in. En wordt het eeuwig buiten. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Die koperen deuren, Heer, en die ijzeren grendels. Hoe kunnen ze soms ook niet tussen ons en u instaan? En onze onmacht om die deur open te krijgen en die ijzeren grendels te verbreken. Onmacht die ook nog eens schuld is. Dan mag uw naam worden gedankt. Dat gij, o Heere Jezus, die sleuteldrager zijt. Die de sleutelen hebt. En dat gij het zijt die deuren opent. En niemand sluit, zelfs die koperen deuren opent. En die ijzeren grendels verbreekt. O Heere, verlos ons van de macht van de boze. Verbreek die grendels die kunnen zitten voor ons hart. Voor het eerst, en ook na ontvangen genade, hoe we zelf soms weer slagbomen er neerplaatsen. Heere, neem ze toch weg, opdat die geopende toegang mag worden bewandeld. En we achter die sleuteldrager aan geleid mogen worden in de schatkamers van uw genade en van uw heil, waar zoveel licht dat uw volk en kinderen hun geluk niet op kunnen en dat ze daar niet uitgekeken raken. Aanvaard ze onze dank voor wat gij schonk. Wilt u het verkeerde genadig vergeven? Wilt u daar verzoening over doen? Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Alles wat op ons afkomt, wat van ons wordt gevraagd, wilt u uw zegen geven. Als we moeilijke wegen misschien moeten gaan, dan mogen we u vragen. Gaat gij toch in alle dingen voorop en leer ons u te volgen. En wilt u kracht naar kruis geven. Leid ons in uw waarheid. Leer ons uw woord te bewaren en uw naam ook in de praktijk van alle werkdag niet te verloochenen. En dat onze kracht niet in onszelf, maar uit u mag worden gevonden. We vragen het u in Christus' naam, uit genade. Amen. We willen met elkaar zingen uit de 118e psalm, het eerste gedeelte van vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken zijn er zalig heen. En dan het tweede gedeelte van vers 9, ontsluit voor mijne schede de poorten der gerechtigheid. 10a en 9b van 118.
Thank you.
Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.